Hey, leuk dat je luistert naar het Expeditiecafé, de podcast van House of Expeditions voor ondernemende leiders, waarin inspirerende avonturiers en pioniers vertellen over hun geweldige ontdekkingsreizen naar het onbekende. Hoe hebben deze beproevingen en ervaringen hun en het ondernemerschap veranderd? Ze nemen ons mee in hun hoogte- en dieptepunten en delen met jou al hun inzichten, tips en tricks, zodat ook jij jouw dromen kunt realiseren. Heb je de passie om het onbekende te verkennen? Sluit je dan aan bij de House of Expeditions Community, waar je kunt verbinden met gelijkgestemde mensen. Ga naar houseofexpeditions.com en ga mee op avontuur. Welkom in een nieuwe podcast van het Expeditiecafé. Mijn naam is Henk Jan Martens. Ik zit hier vandaag met Machiel van Doren, co-founder en directeur van Made Blue Foundation. Serial entrepreneur, daar gaan we dadelijk nog wel over hebben. Met een MBA van Maastricht University. Machiel, wil je jezelf even kort voorstellen?
Ja, dankjewel en leuk dat ik in deze podcast mag zijn. Mijn naam is Machiel van Doren. Zoals je al zei, een van de medeoprichters van de Made Blue Foundation. Een stichting die zich inzet namens het bedrijfsleven om schoon drinkwater op te leveren in ontwikkelingslanden. En dat doen we dit jaar 10 jaar. Gestart in 2014 en 10 jaar onderweg met schoon drinkwater voor iedereen.
Wauw, gefeliciteerd. Dat is een mooie milestone.
Dankjewel.
Heb je het al gevierd?
We vinden dat we een heel jaar jarig zijn, dus we vieren het een heel jaar lang.
Leuk, leuk. En hoe doe je dat?
Op de eerste plaats door met elkaar als team bij stil te staan. Ja. Ook dankbaar voor te zijn dat we hier zijn gekomen. Dat we hier zijn gekomen met het behoud van de eerste bedrijven die destijds bij ons instapten en ons gingen ondersteunen. Ja. Voor de groei die we doormaakten. En we hebben door het jaar heen ook momenten gecreëerd waarin we de mensen die ons in de afgelopen 10 jaar de grootste duwtjes in de rug hebben gegeven, om die ook echt even persoonlijk te bedanken.
Leuk.
En het succes te vieren.
Ja. Even voor de luisteraar, we zitten in Hotel Casa in Amsterdam, waar we de opname doen. En dat heeft een belangrijke reden, want Machiel en zijn team werken vooral vanuit huis om de kosten zo laag mogelijk te houden, hè, begreep ik.
Dat klopt, we zijn met een klein team, met z'n zessen, werken we nu namens zo'n 600 bedrijven in Europa. Bedrijven die wij helpen met het zorgen dat het water wat die bedrijven besparen, verkopen of verbruiken ook weer beschikbaar komt als schoon drinkwater op een andere plek in de wereld. We noemen dat een liter voor een liter. En enerzijds omdat we als oprichters best wel uit elkaar wonen, maar ook omdat steeds meer van onze donateurs buitenlandse bedrijven zijn, hebben we eigenlijk vanaf het begin meteen de keuze gemaakt om dit helemaal virtueel op te zetten, dus zonder gebruik van kantoorruimte. En vandaag inderdaad bij Hotel Casa, ook een van de donateurs van Made Blue.
Mooi.
En we zeggen ook wel eens van, we hebben eigenlijk 600 kantoren in Europa.
Ja, ja, ja.
Want we kunnen meestal overal terecht.
Hotel Casa is een van de donatoren. Hoe dragen zij bijvoorbeeld bij?
Voor hotels hebben we een paar jaar geleden een aanpak ontwikkeld waarmee we vooral hotelgasten op een hele leuke manier stimuleren meer bewust met water om te gaan in het hotel.
Ja.
Dat is niet alleen het water in de bar, maar ook vooral het water onder de douche en in het toilet. Met eigenlijk een hele toffe boodschap dat iedere hotelgast voor iedere overnachting 100 liter water cadeau mag doen aan een gezin op een andere plek in de wereld en op kosten van het hotel. En daarmee passen we eigenlijk een stukje psychologie toe, want doordat die gast dat cadeau mag doorgeven,
ja,
een soort prepaid gift, want het hotel heeft al betaald voor het cadeau. Triggeren we een stukje bewustwording waardoor het waterverbruik in die hotelkamer echt meetbaar naar beneden gaat.
Mooi. Mooi. Dus eigenlijk voed je daarmee ook de hotelgast een beetje op?
We voeden die hotelgast een beetje op en we reiken het hotel als het ware een soort business case aan als het gaat over het doneren voor schoon drinkwater. Want aan de ene kant is dat wat ze doen, hotels doneren aan Made Blue voor elke kamer die ze verkopen.
Ja.
En tegelijkertijd laten wij ze zien dat ze een meetbare besparing opleveren in het waterverbruik. Een besparing die onderaan de streep groter is dan de donatie die ze aan ons overmaken.
Juist. Hoe ben je hier opgekomen?
Ja, dat is een lang verhaal. Je zei net al heel even in de introductie, ooit gestudeerd in Maastricht, bedrijfskunde.
Ja.
Tijdens mijn studie eigenlijk heel lang in het ongewisse over wat ik daarmee wilde. En ik denk ook wel brieven geschreven naar de meeste bekende bedrijven waar je als student dan je sollicitatie aanricht. Uiteindelijk na mijn scriptie terechtgekomen in de wereld van Fairtrade. Per toeval eigenlijk. En daarmee in de eerste jaren na mijn studie, dus dat zijn, dan heb je het over 2004, 5, 6. Veel tijd doorgebracht met koffieboeren in Tanzania, aan de voet van de Kilimanjaro.
Ja.
Om te kijken hoe we met westerse kennis, kennis van Nederlandse ondernemingen, Nederlandse managers, die koffieboeren konden ondersteunen met het professionaliseren van de boekhoudsystemen.
Okay.
En dan heb je het over van die momenten dat het spreekwoordelijke kwartje valt. Nou, voor mij viel die toen en daar. Okay. Doordat ik zelf ervaarde hoe je door het delen van kennis en het delen van inzichten de wereld echt een stukje mooier kunt maken. Stap voor stap.
Ja, en wat voelde je? Wat dacht je? Wat kwam er door je heen? Welke kant ging het op?
Ik was toen natuurlijk nog ongelooflijk jong en onervaren. Maar het gaf me in ieder geval het gevoel, maar ook de ambitie. Waarmee ik voor mezelf, denk ik, toen toch wel het besluit heb genomen. Mijn achtergrond, mijn bedrijfskundige opleiding in te zetten om de wereld een beetje mooier te maken. Ja. En vooral ook om goede doelenprojecten, caritatieve projecten te helpen versterken.
Ja, ik heb ook een TED-talk van je gezien in de voorbereiding hiervoor. En daar heb je het over doing good by doing business.
Ja.
Mooie uitspraak.
Dank je wel. Dat is denk ik ook wel wat ik daarmee wilde zeggen. Dat ik overtuigd ben geraakt dat je met name slepende of langlopende ongelijkheid, dat een deel van de oplossing ook echt wel ligt in een bedrijfskundige aanpak.
Ja.
In een ondernemende visie. Uiteraard als ergens een natuurramp of een nood plaatsvindt, dan moet je dat meteen invullen. Dan moet je niet aankomen met businessmodellen of canvassen. Maar heel veel problematiek, bijvoorbeeld de toegang tot schoon drinkwater, is een langlopend thema. En iets wat ook in de toekomst niet vanzelf zal verdwijnen. Sterker nog, als je de wetenschappelijke modellen erop naslaat, dan wordt de toegang tot schoon drinkwater een alleen maar groter probleem.
Ja.
Flauw grappend zou je kunnen stellen dat we daarmee in een groeimarkt acteren.
Ja, ja, jammer genoeg wel, hè. Maar je hebt eerst ook andere ondernemingen gehad, hè? Ook maatschappelijk verantwoorde ondernemingen.
Klopt, er is van alles voorbij gekomen. En ik vertelde net heel even kort dat we dit jaar met Made Blue ons 10-jarig bestaan vieren. Daar gingen nog 10 eerdere sociaal ondernemende jaren aan vooraf. En ik denk ook wel leuk om te delen. Enerzijds om ook wel uit te spreken dat de dankbaarheid voor het succes van Made Blue ook heel oprecht is. Omdat niet alle initiatieven die we daarvoor hadden opgestart eenzelfde lot mochten ontvangen.
Dat waren de lessons learned, zeg maar, die je nodig had om Made Blue tot een succes te maken.
Ja, dat waren de lessons learned. En die zijn er ook zeker geweest. Maar uiteindelijk heeft dat dus tot veel moois geleid. Een van de tussenliggende ondernemingen, en die hebben zeker een rol gespeeld bij het tot stand komen van Made Blue, was een onderneming waarmee we in Nederland een eerste loket oprichtten voor het verhandelen van emissierechten. Dat deden we toen samen met het Wereld Natuurfonds. En dat initiatief is later opgegaan in de Climate Neutral Group. Een bedrijf gevestigd in Utrecht en bestaat nog steeds. Is onlangs zelf ook weer overgenomen door een in Engeland gevestigde multinational. We hebben in de periode 2006-2012... daarin veel ondernomen op het gebied van carbon, uitstoot, ja, emissierechten. Veel gezien van die markt, ook veel daarin geleerd.
Ja. En waarom heb je het achter je gelaten?
Enerzijds omdat we in die jaren van ondernemerschap in die hoek erachter kwamen dat er bepaalde elementen, thema's telkens terugkeerden, maar het ook moeilijk was om daar een oplossing voor te vinden.
Ja. Kan je een voorbeeld geven?
Emissiehandel is een wereldwijde markt, een wereldwijde mechaniek. Die met name in die jaren behoorlijk turbulent was, behoorlijk cowboy-achtige bewegingen maakte. Inmiddels is dat er allemaal wel uitgegaan, maar dat was destijds toch echt wel anders, waardoor je ook zeker als sociaal ondernemer vaak wel het gevoel had toch niet helemaal in controle te zijn. In diezelfde periode, we waren rondom die thematiek veel in gesprek met grote bedrijven. En op een gegeven moment, en zo ontstaan dan nieuwe ideeën, werd ons ook steeds vaker werden we bevraagd en geconfronteerd met het waterthema. Dat ook al grote bedrijven toen al zeiden van, natuurlijk CO2 en uitstoot is een van onze focuspunten, maar water hoort daar zeker ook bij en wordt in de toekomst misschien nog wel belangrijker.
Ja.
Daar vonden we, zo gezegd, ons stukje Blue Ocean.
Ja.
Omdat daar nog niks voor bestond. Okay. En we toen met een aantal kennisinstellingen om tafel zijn gegaan. In de jaren 2012, 13, 14. En uiteindelijk in 2014 de contouren van Made Blue werden geformaliseerd.
Mooi. Nog even over die ontdekkingsreis daar naartoe. Wat was je belangrijkste lesson learned?
Ik denk dat dan is het een uitdaging om niet in clichés te vervallen. Ik denk dat je zeker als ondernemer altijd dicht moet blijven bij de dingen die bij jou passen. Naast CO2 hebben we ook ondernemingen opgezet in de wereld van tweedehands kleding en eerlijk rundvlees. Voor zover dat woord vandaag de dag nog kan bestaan. En beide hebben we behoorlijke avonturen in beleefd. Met een uitbouw van een behoorlijk personeelsbestand, een aantal vestigingen. Maar in beide gevallen betroffen het achteraf gezien ook avonturen waar we in zijn gezogen.
Ja.
Doordat we met partijen in gesprek kwamen, enthousiast werden, erop zijn gaan acteren. Maar uiteindelijk voor onszelf ook moesten besluiten dat dat niet onze werelden waren.
Nee.
Samen met Frank en Robin, met wie ik volgend jaar dus bijna 20 jaar onderneem.
Wow.
Hebben we heel veel gemeen. En dat is denk ik ook wel het belangrijkste ingrediënt van onze succesvolle samenwerking met z'n drieën.
Ja.
Maar ik denk dat we nu ook wel met een glimlach kunnen terugkijken op die periodes dat we ondernamen in sectoren waar we als persoon, als mensen, te weinig passie bij voelden.
Mooi, maar 20 jaar, hè? Jullie zijn al 20 jaar met elkaar op pad. Hoe hou je dat werkend?
Dat is een hele mooie vraag en ook eentje die we onszelf regelmatig stellen.
Ja, dat is goed, hè, denk ik.
Absoluut. Ik denk dat wat ontzettend heeft geholpen is de complementariteit van onze rollen. We ondernemen al bijna 20 jaar samen en hebben het eigenlijk nooit echt gehad over de rolverdeling al die jaren, omdat die gewoon heel natuurlijk is. Een van ons is echt de financiële man. De ander is echt de organisator. En weer de ander is meer de creator. En dat complementeert enorm. Dat vereist wel veel afstemming. En ook het zorgen dat we elkaar niet de hele tijd al te gek maken. Maar dan helpt weer de historie die je samen hebt. En dat je eigenlijk echt kunt lezen en schrijven met elkaar aan een half woord genoeg hebt.
Ja.
Vooral met heel veel plezier al heel lang bouwt.
Klinkt als een leuke band of brothers, om maar zo te zeggen. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen overigens?
Ja, dat is een mooi verhaal. Dus een van die eerste avonturen na mijn studie, dat ging dus over die koffieboeren in Afrika. En in 2004 was Frank, dus een van mijn een van de drie co-founders, was destijds mijn eerste opdrachtgever Frank werkte toen voor een groot ICT-bedrijf en was daar verantwoordelijk voor het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen. En Frank geloofde wel in de aanpak die ik voorstond als broekie, vers uit de collegebanken. En is toen met mij meegegaan. We zijn toen samen naar Tanzania gereisd om daar ons plan te ontvouwen. En een jaar later is Robin, die ook voor dat ICT-bedrijf werkte, ook aangehaakt.
Ah, kijk.
En dus binnen een jaar of twee was ons driemanschap compleet. En zijn we met elkaar door gaan ondernemen.
Ja. En altijd met diezelfde visie eigenlijk, of diezelfde purpose misschien?
Ja, dus dat doing good by doing business, dat hebben we wel, dat beschouwen we echt als ons DNA.
Ja.
We hebben naar elkaar toe uitgesproken, maar ook vooral ervaren dat we blij worden en energie krijgen van bouwen aan businessmodellen, dus echt ondernemerschap, maar met een heel nadrukkelijk sociaal-maatschappelijk effect.
Ja.
En dat uit zich ook in hele simpele dingen, dat we bijvoorbeeld bij Made Blue praten we feitelijk over klanten, bedrijven die ons steunen, onze donateurs, dat zijn onze klanten.
Ja.
Want we vinden ook dat we een dienst terugleveren. We geven die bedrijven die met ons werken verhalen die ze kunnen gebruiken naar hun medewerkers, naar hun relaties.
Ja.
We helpen ze met bijzondere product- of dienstcommunicatie. Dus we zien onszelf ook wel echt als een verhalenfabriek.
Ja.
En die verhalen zijn de producten die we verkopen aan onze klanten, die in de praktijk onze donateurs zijn.
Ja. En de andere kant van het businessmodel is de uitgaven, tenminste de donaties die je besteedt ergens.
Ja, dus wat Made Blue bijzonder maakt is dat we zijn een stichting, een geregistreerd goed doel, met alleen maar zakelijke donateurs. Dus al onze donateurs zijn bedrijven. Nou, dat zijn er nu zo'n 600 in heel Europa. En dat zijn bedrijven die linksom of rechtsom iets met water te maken hebben. Dat kunnen dus bedrijven zijn die water verbruiken in hun proces. Denk aan een verffabriek of een koffiebrander. Bedrijven die water verkopen in een verpakking of met een smaakje. Of een fles wijn of een fles bier.
Ja.
Of bedrijven die hun best doen om juist heel veel water te besparen. Bijvoorbeeld een wasserij van linnen of een kledingmerk. En al die liters die dus daarmee gemoeid zijn. Dus die liters die worden verkocht, verbruikt of bespaard. Die brengen wij dan weer beschikbaar op een andere plek in de wereld. En dat doen we door die donaties die we van die bedrijven ontvangen te investeren in hardware. In diepe putten, pijpleidingen, pompen, tappunten. Waarmee we kunnen aantonen dat met die investeringen een bepaalde hoeveelheid water wordt opgeleverd. Die we dan ook weer kunnen terugcertificeren aan de bedrijven die dat mogelijk hebben gemaakt.
Ja, dat zijn nogal wat partijen waar je dan mee te maken hebt, denk ik.
Ja, het is ook niet over één nacht ijs gegaan. We zijn in 2014 van start gegaan met een handvol founding partners. Zoals je dat in het Engels met een duur woord zegt. Een schoonmaakbedrijf. Een groot bedrijf wat melk verdampt naar melkpoeder. Een koffiebedrijf. Dus allemaal bedrijven die op een bepaalde manier met water werken. En dat destijds op basis van een PowerPoint aan ons toevertrouwde om daar een heel mooi verhaal aan te verbinden.
En dat had je blijkbaar.
Blijkbaar hadden we dat. Dus dat we toen dat vertrouwen kregen, dat heeft heel veel mogelijk gemaakt.
Ja.
En dat heeft ons uiteindelijk op een springplank gezet die ons nu 10 jaar verder op een hele berg impact heeft geplaatst.
Even los, ik snap wat voor donateurs je zoekt, zeg maar. En waar je die ook kan vinden. Maar hoe vind je die projecten waar je in wil investeren?
Ja, dat is, daar hebben we een keuze in gemaakt. We noemen dat, met een Engelse term, benoemen we dat als scaling what works. Dat betekent eigenlijk dat we samen met een aantal partners, kennisinstituten, doorlopend onderzoek doen. Naar welke waterinterventies in de wereld in de voorbije jaren bijzonder hebben gepresteerd.
Ja.
En dat kan gaan op het gebied van duurzaamheid, Het kan gaan over een technische innovatie, over een bepaald businessmodel wat wordt toegepast. We kijken eigenlijk van, goh, als je nu 5 jaar terugkijkt, welke projecten hebben dan veel meer opgeleverd dan oorspronkelijk gedacht? En kunnen wij met onze middelen die aanpak bijvoorbeeld regionaal schalen?
Ja.
Dus wat we met Mayblue doen, is we zijn eigenlijk een instrument waarmee we aantoonbaar succesvolle waterprojecten een enorme duw in de rug geven, waardoor ze in die betreffende regio of in een naburige regio kunnen worden opgeschaald, groter gemaakt, gebruikmakend van dus de lokale kennis, lokale menskracht, lokale materialen. Het is dus vaak al een treintje wat al een klein beetje rijdt, wat zelfs al best wel wat moois heeft laten zien en wat wij een enorme push proberen te geven naar nog heel veel meer impact.
Hoe zorg je dat dat soort projecten echt duurzaam zijn?
De belangrijkste, en daar komt hij weer, is denk ik geld. Dus, en daar bedoel ik in dit geval niet mee het geld wat wij erin investeren. Ja. Maar het geld wat door de uiteindelijke gebruikers wordt betaald voor het water. Natuurlijk is toegang tot water een mensenrecht. Maar dat wil niet zeggen dat toegang tot schoon drinkwater gratis moet zijn. Wij vinden het belangrijk dat in alle projecten die door ons worden gefinancierd, de uiteindelijke gebruiker betaalt voor het drinkwater wat wordt afgenomen. Ja. Nooit aan Mayblue, maar altijd aan een lokale organisatie die het waterpunt of het mini-waterleidingnetwerk, wat het dan vaak is, beheert. Dat kan een school zijn, dat kan een vrouwengroep zijn, een watercomité in het dorp, die met die bedragen die door de gebruikersgroep bij elkaar worden gebracht, een spaarpot kan creëren voor toekomstig onderhoud, maar zelfs voor uitbreiding van de projecten. Dat nemen we heel serieus. Dus als we een waterproject financieren, dan zorgen we er ook altijd voor dat dit soort betaalstructuren van A tot Z worden opgetuigd. En dat gaat van de oprichting van een gezamenlijke spaarrekening tot het instellen van een betaalmethodiek met mobile payments of andere technologie. Linksom of rechtsom wordt er betaald en wordt er gespaard. Dat gaat om hele kleine bedragen. Denk aan $1 per maand.
Ja.
Maar als je dan bedenkt dat mensen die zijn verstoken van toegang tot schoon drinkwater vaak een 5-6 kilometer per dag moeten lopen. Het zijn vaak vrouwen en meisjes. Halen vervolgens water uit een veelal vervuilde oppervlaktebron, wat dan nog moet worden gekookt voordat je het kunt gebruiken als drinkwater.
Ja.
Dat is een enorme verspilling van tijd. Dagdelen gaan op aan het halen van water, het koken van vervuild water. En als je met $1 per maand al die tijd terugkrijgt om te kunnen besteden aan het zorgen voor een gezin, het werken, het gaan naar de markt, het genieten van een opleiding, dan is dat misschien wel je best renderende investering van je leven.
Mooi. Wat is jullie meest succesvolle project in een ontwikkelingsland tot nu toe?
Dat is een interessante vraag. We werken vooral in landen in Zuidoost-Azië en Oost-Afrika. Mm-hmm. We hebben veel mooie dingen meegemaakt. En ook dingen die natuurlijk minder goed gingen dan gedacht. Een van de projecten die zeker tot de verbeelding spreekt is de constructie van wat wij dan noemen waterkiosken op lagere scholen in Ethiopië. Ten oosten van Addis Ababa hebben we op een 20-tal lagere scholen toiletgebouwen geplaatst. Met daarin ook aparte ruimtes voor meisjes, voor als ongesteld zijn. Een van de redenen voor meisjes om een paar dagen per maand niet naar school te gaan. Als je dan bedenkt dat lagere schooltijd in Ethiopië 8 jaar duurt, dan is dat natuurlijk het begin van een enorme ongelijkheid. Als je als meisje 8 jaar lang een paar dagen per maand die schooltijd mist. Maar wat het vooral bijzonder maakt is dat we dus die water, toilet, douche, watervoorzieningen hebben geplaatst aan de rand van het schoolplein. Overdag toegankelijk uiteraard voor de leraren en de leerlingen. Maar voor en na schooltijd mag de gemeenschap daar gebruik van komen maken. Ja. Er is ook een grote watertank op het dak. Dus de gemeenschap komt dan met ezeltjes, met jerrycans, komt tappen, komt vullen en betaalt daar weer een bedragje voor aan de school. Dus dat werkt echt op twee manieren. water en hygiëne voor de kinderen, maar ook een inkomen genererende activiteit voor de school, die daarmee salarissen voor de leraren, onderhoud, maar ook van de school, van de boeken, kan bekostigen.
Wow.
En dat vinden we ook op in het kader van ondernemerschap een heel mooi succesproject.
Het laat ook zien hoe centraal water eigenlijk in zo'n hele gemeenschap is, zeg maar.
Dat is ook zo en dat proberen we ook zo goed mogelijk naar voren te brengen. De meeste mensen in Nederland weten heus wel dat het uitdagend is als je geen toegang hebt tot schoon drinkwater. Niettemin beseffen maar weinig mensen dat tegelijkertijd betekent dat je dagelijks wel tot 4 à 5 uur kwijt bent aan alleen maar die watervoorziening te organiseren. En als je dat probeert voor te stellen door gewoon uit de dagelijkse dag van jou of mij steeds maar even 4 of 5 uur weg te halen, dan is dat wel confronterend als je bedenkt wat dat betekent.
Zo. Nou, dat is zeker een impact die je daarmee maakt.
Het is een impact die we moeten maken. En het is ook de reden waarom we bij Made Blue zeggen dat wat er uit een kraan komt niet is beperkt tot water. Het is vooral tijd. Ja. Uit een kraan komt tijd.
Ja. En tijd is geld, hè?
En tijd is geld, of tijd is educatie, of tijd is zorgen voor elkaar.
Ja.
Maar in ieder geval iets anders als dat banale lopen voor water en houtvuurtjes stoken om vuil water schoon te koken.
Wauw. Dat is wel echt levensingrijpend wat dat er gaat, als ik dat zo hoor.
Dit is voor ons onze bron van inspiratie. En we ervaren gelukkig ook dat het ook zo werkt voor onze achterban, die ongelooflijk trouw is en heel erg bij ons blijft, maar ons ook helpt met groeien. Naarmate we wat ouder worden, komen we daar steeds meer achter. 3 van de 4 bedrijven die bij ons komen, komen uit het netwerk. Zijn relaties of leveranciers of klanten van bestaande donerende bedrijven. En daarmee is het eigenlijk als ware een familie die steeds een beetje groter wordt. En voor ons ook een hele effectieve, efficiënte manier om die groei te bewerkstelligen. Omdat we dus niet onze inkomsten hoeven te besteden aan dure marketing. Andere ingewikkelde groeitrajecten.
Wat zou je nog wensen? Als je denkt, je groeit organisch, lijkt het. Zo lijkt het in ieder geval. Klopt dat trouwens?
Ja, we groeien organisch. En we merken wel dat vliegwiel van deelnemende bedrijven die over ons praten en daarmee andere bedrijven inspireren. Dat vliegwiel wordt steeds sterker. Wordt ook steeds internationaler.
Ja.
En dat levert soms ook hele interessante ontwikkelingen op. We merken op dit moment een best wel aardige groei, bijvoorbeeld in de Engelse schoonmaakbedrijven.
Okay.
Schoonmaakbedrijven in het Verenigd Koninkrijk. omdat we daar via de een of andere weg een aantal partijen hebben aangehaakt. En dat dan in zo'n industrie best wel gaat rondzingen.
Mooi.
En leidt tot aanwas van die vraag.
En hoe tap je daar dan vervolgens op in? Door dat ook echt, hoe kan je dat verzilveren?
Dat leidt in de praktijk tot dat die betreffende bedrijven naar ons uitreiken. Naar de Dutch Water Charity.
Okay, mooi.
Dat zijn wij dan. en het lukt ons. En dat is misschien ook wel we hebben natuurlijk met corona een hele ingewikkelde tijd achter ons. Vandaag kunnen we wel stellen dat het voor Made Blue ook iets heeft gebracht. En dat is dat in ieder geval heel Europa een soort snel cursus videovergaderen heeft gekregen. En het ons dus eigenlijk lukt om op basis van videooverleg, beeldoverleg, doorheen heel Europa bedrijven te inspireren, maar ook te overtuigen en het vertrouwen te winnen bij ons aan te sluiten, zonder dat daar een fysiek contact aan te pas komt.
Mooi. En neem je dan alleen de eigenaar van zo'n bedrijf mee of ga je daar ook nog verder in? Hoe ziet dat eruit?
Uiteindelijk wil je die eigenaar wel meekrijgen, want dat is uiteindelijk natuurlijk de beslisser of het managementteam. Dus je probeert wel vanuit die top van het bedrijf echt commitment te krijgen. Maar het zal niet de eerste keer zijn dat een stagiair of een medewerker ergens in het bedrijf de contactlegger is, de verbinder en naar ons uitreikt en zegt van, goh, jullie zijn tof, kunnen we een keer praten? En dan de directeur erbij betrekt.
Juist. Wat voor ambities heb je nog op dat vlak?
Ja, we zijn 10 jaar onderweg. En ik denk dat het leukste is om te ervaren dat we echt het gevoel hebben nog maar net begonnen te zijn. Dat komt ook wel omdat we niet stilzitten. Dus we kijken hoe we enerzijds in hoe we ons geld uitgeven, maar ook in hoe we de middelen binnenhalen, hoe we daarin kunnen innoveren. Dus we kijken in bepaalde industrieën, hoe kunnen we relevanter zijn voor hotels, voor koffie, voor kleding. Maar ook hoe kunnen we nog met nog meer rendement, met nog meer impact investeren. En ja, misschien een leuk voorbeeld voor dat laatste is dat we nu ook gaan beginnen met het verstrekken van kleine microkredieten. Microkredieten aan waterondernemers in Oeganda. En dat moet je echt voor je zien als op hele kleine schaal leningen aan loodgieters, lassers, bouwvakkers die daarmee in die waterketen, dus van het bouwen van een toiletgebouw, ja, hun eigen ondernemingje kunnen opstarten, hun gereedschap kunnen kopen en zich eigenlijk als ZZP'er kunnen vestigen. Juist. In die lokale waterindustrie. Maar dat is dus heel kleinschalig.
Een heel ecosysteempje ben je eigenlijk aan het bouwen daarmee.
Ja, en dat, daar geloven we, omdat we zelf natuurlijk een ondernemende achtergrond hebben, geloven we daar enorm in. En geloven we enorm in die visie van hoe uiteindelijk ook in de landen waar we onze projecten voeren, uiteindelijk zullen daar waterschappen ontstaan, net zoals in Nederland, zullen gemeenschappen samen spaargeld bij elkaar brengen om die watersystemen niet alleen te bouwen, maar ook te onderhouden en uit te breiden.
Ja. Je zei in het begin, je levert daarvoor hardware. En inmiddels hoor ik dus ook eigenlijk dat je de financiële middelen, zeg maar microkredieten, dat soort dingen ondersteunt. Hoe zit het met kennisdeling bijvoorbeeld?
Ja, vanaf dag 1 hebben we bij Mebloe gezegd dat we louter werken met lokale kennis en materialen. Dus we vliegen niks in. Nee. Dat betekent vanzelfsprekend dat we geen spullen transporteren, maar ook geen kennis. Dus zelfs in hele droge gebieden, waar we soms wel boren tot 300-400 meter diepte, doen we dat met de hulp van lokale ingenieurs, lokale techniek, lokale boortorens. Ja. En dat wil soms zeggen dat het wat langer duurt. Of dat je moet wachten op de tweede installatie, omdat de eerste stuk is gegaan in het proces. Yeah. Maar het betekent ook dat de oplossing altijd dichtbij is. Want degene die het heeft gebouwd, woont om de hoek.
Juist.
Degene die het heeft bedacht, woont in de buurt.
Is dat een hele bewuste keuze van jullie?
Dat is een hele bewuste keuze. Waarin we ook niet naïef zijn. Dus we krijgen uiteraard wel eens de vraag van, goh, heb je dan geen last van corruptie? Heb je geen last van inferieure materialen? Dat hebben we, uiteraard. Ik denk dat elke partij die in die omstandigheden werkt, daarmee wordt geconfronteerd. Maar dan komt denk ik weer onze ondernemende insteek naar voren. Daar kun je op calculeren. Je calculeert met faalkosten. Ja. Je probeert je ervaringen daar zoveel mogelijk op af te stemmen. Maar uiteindelijk zijn we nu 10 jaar onderweg. En hebben we nooit het punt beleefd waarop we bang waren dat we de belofte naar onze donateurs niet konden handhaven.
Ja.
Dat is er op de van de dag van vandaag altijd met verve gelukt.
Mooi.
Ondanks hier en daar een beetje tegenslag.
Ja, ik vind het wel een mooie gedachte dat je echt de lokaal de mensen het zelf laat ontdekken, ontwikkelen, exploiteren om gewoon dat ecosysteem ook echt volledig op gang te krijgen, zeg maar. En eigenaarschap op dat ecosysteem te creëren.
Absoluut. En het is wel zo dat je uiteindelijk ook gewoon zakelijk moet zijn. Dus een van de redenen waarom we in meerdere landen tegelijk werken, dat we ook op twee continenten werken, is omdat je ook af en toe met prioriteiten en met mogelijkheden moet schuiven. Toen het conflict in Ethiopië oplaaide, raakte dat ook onze projecten. Niet zozeer met het geweld, maar bijvoorbeeld wel met het feit dat mannen en ook machines, vrachtwagens werden gevorderd. En je dan merkt dat je in bepaalde regio's niet meer aan spullen kunt komen.
Nee.
Dan is het fijn als je op zo'n moment met je middelen de focus even kunt verleggen naar een regio waar je wel weer voortgang kunt maken.
Ja.
Terwijl je even pauzeert of een pas op de plaats maakt op de plek waar het even tegen zit.
Ja.
Om daarna weer op te pakken.
Weten partijen uit dat soort omgevingen jullie ook te vinden inmiddels?
steeds meer, en dat is wel ingewikkeld, want we zijn natuurlijk nog steeds maar een kleine partij. Dus we kunnen maar zoveel aan. Maar we worden ondertussen wel wekelijks benaderd. Ja. Met ook vragen uit de verste landen om te kijken of we samen kunnen werken.
Ja. Jullie businessmodel is gebaseerd op wat ze co-funding noemen. Hè? En je zegt dan ook in je TED-talk, co-funding as a driver for change and impact. Hè? Dus als driver voor die verandering en het maken van creëren van impact. Dat businessmodel, wat ben je daar nog verder in aan het ontdekken?
Nou, we hebben bij de start in 2014 hebben we het model als het ware afgehamerd op een belofte. Een belofte dat iedere 30 cent die aan Made Blue wordt gedoneerd, op een andere plek in de wereld minimaal 1000 liter schoon drinkwater oplevert.
Ja.
Dat is meteen ook de basis van de reden waarom bedrijven het interessant vinden om met ons te werken. Omdat een kuub water die je hier verbruikt of bespaart al gauw 5-6 keer zoveel kost. Dus dat maakt het voor bedrijven interessant om te zeggen van goh, ik ga mijn best doen om hier 1000 liter te besparen. Dat levert een financiële besparing op en een stukje daarvan doneer ik aan Made Blue, waarmee eenzelfde kuub op een andere plek in de wereld uit een kraan komt. 30 cent is 1000 liter. Dat was ook een hele fijne communicatie. Hoe zeg je dat? De one-liner.
Ja.
10 jaar verder hebben we die nu eigenlijk voor het eerst pas moeten aanpassen. Dat is inmiddels 33 cent geworden voor 1000 liter. Ook omdat natuurlijk in de keten voor ons uiteindelijk het niet meer houdbaar was met alle prijsverhogingen om die hardware en ook de menskracht te kunnen blijven betalen om om de liters mogelijk te maken.
Ja.
Toch zijn we daar wel heel trots op dat we met die eenmalige correctie in 10 jaar tijd ook alweer onze handtekening afgeven wat betreft onze effectiviteit.
Ja.
Dus in verhouding hebben we in onze portefeuille een inflatie van 1% per jaar over 10 jaar weten vol te houden. Daar zijn we ook alweer trots op. En hebben we de uitdaging aangegaan om dat weer 10 jaar vast te houden.
Kijk. Maar dat vraagt dus om steeds effectiever en efficiënter te werken.
Dat klopt. En dat gaat voor een deel ook vanzelf. Want we starten in 2014 met z'n drieën. Namens 1-2 handenvol bedrijven. Inmiddels zijn we verdubbeld qua team. We zijn nu met z'n zessen. Maar achter ons staan inmiddels 600 bedrijven.
Ja.
Ik denk als we dat zo blijven doen, dat we uiteindelijk daarmee ook een antwoord geven wat onze achterban ook graag wil zien, dat we effectiviteit en efficiëntie voorop hebben staan.
Ja, maar het is wel een weg van een lange adem, geloof ik, of niet?
Het is een weg van een lange adem en dat is ook niet erg, want ik denk dat we met z'n drieën, met z'n zessen, ongelooflijk genieten van wat we dagelijks doen. En natuurlijk hebben we ook onze tegenvallers en dingen die even niet lekker lopen. En de dagen waarop je denkt van, goh, jammer nou. Maar door de bank genomen en vooruitblikkend zeggen we met z'n allen van, nou, dit doen we over 10 jaar nog steeds.
Mooi. Wat zou jullie grootste nachtmerrie kunnen zijn?
Uiteindelijk gaat het om vertrouwen. We zijn dankbaar voor die grote groep bedrijven die met ons werkt. En tegelijkertijd is dat op het grotere geheel nog steeds maar een heel klein clubje. Waarbij dus vertrouwen een hele belangrijke drijfveer is. Ik hoop het niet, maar een angst zou zijn dat als we ergens een keer onbewust, bewust, laat het dan onbewust zijn, een misstap maken die onze reputatie dusdanig schaadt,
ja,
dan is waarschijnlijk het gevolg dat die achterban een snelle leegloop zal laten zien.
Ja.
En dan stort het in elkaar.
Ja.
Dus dat is iets waar we ons heel erg...
Uiteindelijk is een van je producten die je levert is een verhaal met een reputatie.
En een belofte. Dus we beloven onze achterban, ja, ook daadwerkelijk die liters op te leveren die zij verbruikten, bespaarden of verkochten. Ja. Dus ik denk dat wat we daar tegenover kunnen stellen is transparantie. En uiteindelijk gewoon een hele goede accountability. Dus we proberen heel oprecht te zijn in te delen hoe we dingen aanpakken. Te rapporteren over hoe dat gaat.
Ja.
De successen, maar ook de missers. Dat lijkt tot aan vandaag een hele succesvolle aanpak.
Ja. De zes mensen die nu betrokken zijn, zijn die fulltime bezig hiermee?
Bijna. Dus we zijn met z'n zessen. En als je dat naar FTE's zou terugrekenen, dan kom je op ongeveer 5 FTE uit. Dus daarmee zijn we vooral versterkt in de communicatie. Dus we hebben het team in de afgelopen jaren een klein beetje laten groeien, dat we meer capaciteit hebben om verhalen te vertellen, om beelden te registreren, maar ook om onze achterban te helpen die verhalen weer door te vertellen. Want we merken dat bedrijven die met ons werken daar vooral behoefte aan hebben, hoe de verhalen die wij beleven, wij realiseren, ook weer passen op hun producten, op hun dienst en naar hun achterban kunnen worden doorvertaald.
Mooi.
En daar zijn we in gegroeid. En daarmee denk ik ook waardevol gebleken.
Ja. Ja, mooi hoe je dat zegt. Het doet me denken dat het verhaal, dat is blijkbaar, ik kom dat vaak tegen in deze podcast ook. Storytelling is wel een hele belangrijke factor in het succes, blijkbaar.
Ja, je wordt er misschien, sommige mensen zullen zeggen van ja, je wordt er wel een beetje mee doodgegooid vandaag. Ja. Maar ik denk dat voor Made Blue wel geldt dat we eigenlijk een verhalenfabriek zijn. En dat ook voor de bedrijven die met ons werken de belangrijkste reden is om met ons mee te doen. En iets wat wij ook toejuichen. We zijn wel echt van de filosofie van do good and tell it. Ja. Omdat je daarmee ook weer anderen inspireert. Niet zozeer om bij ons aan te sluiten, maar wel dat je als bedrijf laat zien van kijk, we zijn een succesvol bedrijf, we verdienen geld, maar we maken de wereld ook een klein beetje mooier op onze manier. En voor sommige bedrijven kunnen wij dat invullen. Voor andere bedrijven zijn dat misschien andere goede doelen of andere manieren van zaken doen.
Ja.
Maar ik denk dat vroeger had je natuurlijk een bepaalde calvinistische insteek van nou, doe maar, hè, je mag wel goed doen, maar je moet er vooral niet over praten. Wij zijn toch wel juist meer de vertegenwoordigers van het tegenovergestelde. Doe goed en vertel daarover en probeer anderen te inspireren, ook iets tofs te doen met dat verdiende geld.
Ja. Hoe zorg je dat mensen het verhaal nog makkelijker kunnen delen?
Dat is denk ik aan de ene kant een stukje verantwoordelijkheid voor ons om het verhaal heel eenvoudig te vertellen. Tegelijkertijd kan het ook heel praktisch zijn. We gaan bijvoorbeeld eens per jaar naar een van onze projecten toe en geven dan ook een tiental bedrijven de mogelijkheid mee te sturen. Iedereen betaalt dan uiteraard zijn eigen onkosten, zijn eigen ticket. En we willen ook zeker niet verworden tot een reisbureau. Maar we vinden het wel belangrijk om de mogelijkheid te geven aan de bedrijven die dat willen, om het ook echt een keer met eigen ogen te ervaren.
Ja.
Om het te zien. En in een aantal gevallen hebben we daar ook weer van mogen genieten door die ondernemende inzichten die dan mee zijn op reis ook weer direct te kunnen toepassen in de projecten.
Zeg je daarmee dat je leert dus ook van je klanten, zeg maar?
Absoluut. Ja, onze achterban zijn toch wel voor een heel groot deel ondernemers of hele ondernemende managers.
Ja.
Als we naar zo'n project toe gaan, is dat vaak heel kort om het in de agenda's gepast te krijgen. Dat zijn vaak bezoeken van een paar werkdagen en dan de reisdagen daaromheen. Maar niettemin zijn die paar avonden die we dan samen doorbrengen, napratend over wat we die dag hebben gezien en ervaren, vaak gevuld met oplossingen en ideeën.
Oh ja.
Hoe we dat nog beter kunnen doen of groter kunnen maken of op kunnen schalen.
Schitterend. Leuk. Klinkt als een mooie, educatieve, maar ook... Dus,
zeker, maar je bent ook met ondernemers op pad. Dus je moet dan ook wel altijd één hand aan de rem. Want anders ga je keihard uit de bocht. Ja. En daarin zijn we natuurlijk ook wel zelf gelouterd met 10 jaar of 15 jaar ondernemen in Afrika.
Ja.
Dan heb je wel wat ervaring op zak in hoe dingen wel of niet werken. Maar uiteraard ook juist over wel. Hè? Dus veel mensen hebben bij ontwikkelingslanden toch vaak een beeld van armoe en ellende. Wij bevatten ook wel de ervaring van gemeenschappen, communities, omgevingen waar enorm veel kracht en passie en drive en betrokkenheid in zit. En waar echt de sky the limit is wat de mogelijkheden betreft.
Ja. Wat vraagt dit alles van jou?
Misschien niet eens zoveel, omdat ik Made Blue ook echt beschouw als deel van mij.
Ja.
Uiteraard zijn er momenten dat er even een tandje bij moet, omdat je kunt je voorstellen, 600 bedrijven, als die 1 of 2 keer per jaar een vraag aan je stellen, dan loopt die mailbox de hele dag vol. Dat gebeurt dus ook.
Ja.
Maar daar gaan we op een hele goede manier mee om. En daar worden we ook steeds handiger in. Steeds meer op afstand, online. We werken veel met video, veel met foto en met tekst. Om die verhalen te delen en dat mogelijk te maken. Ik ervaar Made Blue voor mezelf vooral als een enorme bron van inspiratie en energie.
Mooi. Dat is fijn werken, denk ik.
Dat is fijn werken. Dat is zeker fijn werken.
Je zit ook echt te glunderen.
Ja.
Dat is wel mooi om te zien. Wat is nog je droom?
De droom is enerzijds om dit nog heel lang te mogen doen en in een goede gezondheid. Dat klinkt misschien een beetje als een cliché, maar we hebben het samen ook wel eens over van... hoe zien we de verre toekomst van Made Blue? Sommige mensen gebruiken dan het woord de exit. Dat is natuurlijk een beetje een raar woord bij een goed doel.
Ja.
En dan is het wel heel tof om te merken dat we daar ook daar weer echt op één lijn zitten. En echt een gezamenlijke visie hebben hoe we Made Blue verder laten groeien in Europa de komende jaren. Waarbij het wel fijn zou zijn als we misschien operationeel een klein stapje terug kunnen doen op een gegeven moment.
Ja.
Maar met, ik denk vanuit geen van ons als oprichters, met een gedachte om dit op een gegeven moment echt helemaal los te laten.
Nee.
Dat komt vooralsnog niet op.
Klinkt als een soort multifamiliebedrijf, zeg maar.
Ja, dat klinkt dan weer gevaarlijk, maar... Ja, nee, we zitten er...
Ja, continuïteit op een gegeven moment komt er natuurlijk wel in beeld. Zeker successie, dat soort dingen.
Ja, en daar hebben we natuurlijk, daar denken we wel over na. En dat hebben we ook wel goed ingericht. Dus we hebben met z'n zessen runnen we de operatie. Ja. Daarnaast heeft de stichting onafhankelijk en ook onbezoldigd bestuur. Bestuur dat elke 3 jaar ook wisselt. Dus de continuïteit in de organisatie, die is daarmee wel geborgd.
Ja.
En ook onafhankelijk gemaakt van ons als oprichters. Dus Made Blue is in die zin wel steeds meer een machine aan het worden, die ook zonder ons kan. Maar dat wil niet zeggen dat het zonder ons moet.
Nee, volgens mij wil je dat ook niet.
Voorlopig zeker niet.
Voorlopig niet. Wat is nu de grootste uitdaging?
Nu is de grootste uitdaging dat we... ik denk dat als je als groeiende organisatie kom je elke keer weer even op een soort plateau terecht. Ik denk dat we nu met Made Blue na 10 jaar weer op zo'n punt zijn gekomen. Waarin het de kansen die we kunnen grijpen of die ons worden aangeboden groter zijn dan de capaciteit die we nu in het team hebben. Dus nu zijn we in de weer met dat vraagstuk. Hoe kunnen we de groei versnellen in de komende periode? Omdat we merken dat momentum er is, dat de vraag op ons afkomt.
Ja.
En we heel praktisch ook nu soms partijen moeten vragen even geduld te hebben voordat we kunnen uitwerken wat we samen kunnen opzetten. En dat is aan de ene kant iets om heel dankbaar voor te zijn. Maar het geeft ook wel weer input voor wat strategisch denkwerk.
Ja. Ja, dat kan ik wel begrijpen. Als ik zelf nu een mooi doel zou willen starten, om maar zo te zeggen, wat zou je me willen meegeven?
Terugkijkend naar eerder in dit gesprek, is dat het belangrijkste dat het bij jou past. Dat jij je kunt vereenzelvigen met dat doel. Jij moet het gezicht kunnen zijn, of in ieder geval het kunnen delen met de mensen om je heen. Vanuit een passie die oprecht is en die echt vanuit jezelf komt.
Ja.
Want uiteindelijk geeft dat je ook de energie om die opstartfase door te komen. Je zou kunnen stellen, nu na 10 jaar is het makkelijk praten. De eerste jaren was het echt missionarische werk. Niemand kende ons. Made Blue, Made Who. Ja. Niemand had ooit van ons gehoord. Teruggeven van water wat je had verbruikt. Nou, dat was ook niet eerder gedemonstreerd. Dus we hebben echt wel stad en land afgelopen. En ongelooflijk vaak het deksel op onze neus gekregen. Voorgehouden dat dat niet kon of niet zou lukken. En uiteindelijk zijn we dan toch op net weer de goede momenten de mensen tegengekomen die ons wel dit toevertrouwden en ons hebben geholpen die eerste stappen te zetten. Maar die eerste jaren, die zijn wel pittig. En vereisen ook wel een rotsvast vertrouwen in wat je van plan bent. Omdat je genoeg meemaakt om de handdoek op in de ring te gooien.
Ja. En hadden jullie alle drie dat vertrouwen?
Ja, dat hadden we alle drie. Als het gaat over Made Blue. En bij de eerdere initiatieven, dus in die sectoren waarin we met rundvlees, met tweedehands kleding en zelfs ook wel met CO2, was er dat toch onvoldoende. Waardoor we die avonturen uiteindelijk ook hebben losgelaten.
Ja. Mooi. Hoe kies je nu duidelijk die... Je zei net, we hebben wat strategische keuzes te maken. Hoe pak je dat zelf aan?
Dat laten we heel erg drijven door onze achterban. Dus door heel erg te praten met de bedrijven die met ons werken. En ze te bevragen op wat ze nou belangrijk vinden wat wij doen. Maar ook wel om de lat steeds een beetje hoger te leggen. Niet alleen voor ons als team, als het gaat over efficiëntie of effectiviteit, maar ook wat we vragen van de bedrijven die met ons werken.
Ja.
Je kunt je voorstellen dat naarmate we wat meer bekend worden, allerlei soorten bedrijven en ondernemers en managers aantrekt, waarbij ook wel wat vaker opportunisme een rol speelt. Een van de keuzes die we met Made Blue hebben gemaakt, is bijvoorbeeld dat we niet meer open zijn voor een actiematige samenwerking. We vragen van bedrijven dat ze een samenwerking met ons aangaan, in ieder geval met de ambitie om dat langdurig te gaan doen. Daar hoeven ze geen contract op te tekenen, maar we willen wel dat we met bedrijven werken die in ieder geval het voornemen hebben om een langdurig verschil te maken gerelateerd aan water en hun product of dienst. Dus voor een leuke actie met kerst kun je beter iemand anders bellen.
Ja. Nou ja, ik zag ook producten op de website staan. Zijn die zo te bestellen, zeg maar?
Ja, we hebben, omdat we met die ondernemende achtergrond het soms zodanig kriebelt, dat we hebben, als het gaat om het genieten van water in een restaurant of op een kantoor of onderweg, hebben we ook een paar oplossingen zelf bedacht. Omdat we dat leuk vonden, omdat we merken dat het voor bedrijven ook wel heel tof is om die samenwerking met Made Blue ook heel fysiek te kunnen uiten. Bijvoorbeeld met een mooie waterfles op tafel of in de koffiepantry. Dus dat hebben we inderdaad als sociale onderneming onder de stichting gehangen. En dat kun je zo bestellen.
Oh ja. Dus je hebt een extra onderneming daarvoor opgericht om...
Ja, we hebben in 2017 hebben we een sociale onderneming opgericht die voor met name in de horeca, maar ook voor kantoren het mogelijk maakt om een apparaatje aan te sluiten op de waterleiding, een waterkoeler, die dus uiteindelijk vanaf de waterleiding gefilterd, gekoeld en bruisend water uitgeeft. En dat kunnen restaurants gebruiken om water te serveren en kantoren om dat met medewerkers van te genieten. We hebben dat wel in een sociale onderneming gezet, dus in een BV als rechtsvorm.
Ja.
Enerzijds omdat het als goed doel niet mag om op je donatie een wederdienst te leveren.
Ja.
Maar anderzijds ook omdat we anders op elke transactie 21% BTW zouden verliezen.
Ja.
Dus waar je misschien als consument of als professional meer bekend bent met bedrijven met een stichting, zijn wij een stichting met een bedrijf. En hebben we dat gewoon omgedraaid.
Ja.
En dat werkt uitstekend.
Wauw. Is dat ook een groeiende business? Is dat,
Dat streven we niet na op zichzelf, maar dat overkomt ons wel. Ja, dus we ervaren ook daar wel een groei in, die ook weer voor het grootste deel van mond op mond gaat. En die daarmee dus ook als aanjager werkt voor inkomsten van onze stichting.
Ik las ook nog iets over het herinvesteren van geld in waterbedrijven, geloof ik. Om voor de lange termijn ook financiële extra injectie wellicht te realiseren of in ieder geval te waarborgen.
Ja, dus we zijn vanaf de start in 2014 eigenlijk begonnen met het gebruiken van de middelen die we ophalen, om die te gebruiken om waterputten te slaan, pijpleidingen te trekken, tappunten op te leveren. We proberen nu steeds meer te kijken naar waterprojecten met een hele duidelijke ondernemende component. En dat kan dus ook zijn het investeren in een bedrijf wat bijvoorbeeld lokaal waterautomaten plaatst op scholen of bij ziekenhuizen of bij klinieken of in sloppenwijken. Waarbij mensen dan met een mobiele betaling een jerrycan gevuld kunnen krijgen. Dan denk je misschien van ja, maar past dat dan wel bij de missie van Made Blue? Wij denken van wel, omdat we ook die oplossingen weer plaatsen in gemeenschappen waar mensen geen toegang hebben tot dat soort watervoorzieningen. En we dat dus doen in een ondernemende context, dus in een businessmodel, waarin waarschijnlijk, als het goed is, het zichzelf kan repliceren op basis van de gegenereerde inkomstenstroom.
Juist. En tegelijkertijd dus echt een injectie is om die om dat ecosysteem verder te bevorderen.
Ja, we vinden het gewoon heel tof en ik denk onze achterban met ons om als het ware op zoveel mogelijk plekken in de wereld mini waterleiding netwerken aan te leggen. Maar hoe dat eruit ziet, dus of mensen sparen in een eigen comité of via een school of via een vrouwengroep, of dat ze daadwerkelijk met een mobiele telefoon een kleine betaling doen voor het kunnen vullen van die jerrycan. Ja, dat is ons eigenlijk om het even. Het gaat ons erom dat we laten zien dat je door microbetalingen op schoon drinkwater een duurzame drinkwatervoorziening kunt creëren voor mensen die daar dus tot op dat moment geen toegang tot hadden.
Ja. Ik vind het ook mooi, want het is ook een businessmodel in een businessmodel, om maar zo te zeggen. Welke businessmodellen zou je nog graag adopteren in je businessmodel?
Ja, nou dat is een hele mooie. Nou, ja, ik denk dat je ook wel in het gesprek, is het al een paar keer genoemd. Ja, wij worden daar zelf ook gewoon heel enthousiast van. Dat doordenken op van, kan het slimmer? Kan het beter?
Ja,
wie heeft hier nog meer plezier van? Hè? Dus welke andere stakeholders kunnen we erbij betrekken? Dat is voor ons, nou het is niet een doel op zich, maar het maakt ons werk wel heel leuk. En ja, ik denk dat we daar ook veel op kunnen toevoegen. Omdat we wel merken dat in de landen waar we werken, in de ontwikkelingslanden waar we werken, is dat die ondernemende kijk op het realiseren van watervoorzieningen nog veelal ontbreekt.
Ja.
Het toch nog vaak heel traditioneel is van, oké, we slaan die waterput en daarmee is de kous af. We doen nog een beetje training misschien op handen wassen en hygiëne en daarmee is het klaar. En wij eigenlijk zeggen van nee, dan begint het pas. Want dan heb je je hardware, dan heb je je infrastructuur. En dan kun je dus met een gemeenschap in de weer van oké, jongens, hoe gaan we nu samen die spaarpot creëren? Hoe gaan we nu langzaam zorgen dat we over 3 jaar een volgende tappunt kunnen bouwen op basis van wat we samen bij elkaar hebben gespaard?
Juist.
En dat is die uitdaging die we elke keer weer aangaan.
Ja.
Waar we enthousiast van worden en waar vooral ook onze ondernemende achterban zichzelf in herkent.
Ja, Dus je bent eigenlijk zowel bij je donateurs als bij de doelen waar je besteedt, ben je continu op zoek naar ja, weer die grens verleggen. Weer met nieuw vernuft, het zij een nieuw businessmodel, het zij een andere aanpak te werk te gaan.
Ja, en dat hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. Het zijn vaak kleine stapjes. We maken nu bijvoorbeeld op een aantal plekken, ook in de gemeenschappen, uitwasbaar maandverband. Wat dan ook weer wordt aangeboden aan de leerlingen op school. En te koop wordt aangeboden in de waterkiosken waar ook het water beschikbaar wordt gesteld. Dat is helemaal geen rocket science. Maar het zijn kleine stapjes, kleine elementjes die dan dat lokale businessmodelletje toch weer versterken.
En dan zeg je maandverband, uitwasbaar maandverband, dat heeft met water te doen, zeg maar. Is dat wat, waar ligt het criterium voor jullie?
De naam Made Blue is niet toevallig gekozen. Het moet wel gaan over drinkwater. Dus de kern van Made Blue is toegang tot schoon drinkwater voor iedereen. Nou, daar zijn we nog lang niet. En dat zullen wij ook niet in ons eentje oplossen. Maar we zouden het wel heel tof vinden als we op een leuke en inspirerende manier kunnen laten zien hoe we overal kleine vliegwieltjes kunnen creëren die uiteindelijk zelfvoorzienend blijken te zijn.
Ja, mooi. Het zelfvoorzienende. Dat is een ambitie denk ik van heel veel mensen, toch?
Zeker, en dat is ook niet iets wat je kunt nastreven, maar wel waar je op kunt sturen. In de verwachtingen die je creëert bij je achterban, maar ook in de manier waarop je je geld besteedt. En doordat al onze donaties van bedrijven komen, kunnen we daar wel tijd voor nemen. Ja. We hebben niet, of meestal niet, de noodzaak binnen enkele maanden of korte termijn te besteden. We kunnen onze tijd nemen om lokaal die modellen te borgen en manieren te vinden die voor een gemeenschap het beste werken en op lange termijn het meeste opleveren.
Mooi. Klinkt als een hele fijne aanpak.
We genieten er elke dag van.
Ja. Hey, ik denk dat we zo'n beetje tot een eind komen. Altijd mijn vraag nog even. Wat is je eigen favoriete uitrustingstuk als het gaat om dit soort expedities die jullie ondernemen?
Mijn eigen favoriete uitrustingstuk is denk ik mijn memo recorder. Omdat dat voor mij, dat is de uitlaatklep van mijn geest. De meeste ideeën komen op reis, ontstaan op reis, ontstaan onderweg. En ik vind het heel fijn om dat op te kunnen slaan op een plek waar het meteen goed wordt bewaard. Dus ik ben een heel dankbaar gebruiker van mijn memo-recordertje die altijd met me meereist om gedachtes en ideeën te kunnen bewaren voor later.
Mooi, mooi. En mooi ook te horen hoe je trouwens de cirkel rond hebt gemaakt met weer naar je eigenlijk weer de studie van het continu bestuderen van businessmodellen om daar je eigen business mee te innoveren. Dat vind ik wel heel, heel inspirerend zelf, moet ik zeggen. Dankjewel voor al deze mooie verhalen. Dan de vraag nog van mij. Aan wie zou je het stokje door willen geven?
Ik zit in een clubje impact ondernemers waarmee we elkaar inspireren en een paar keer per jaar ontmoeten om casuïstiek door te spreken en elkaar te inspireren. Daarin zit ook Quintus Willemsen. En Quintus is de oprichter van Share Council. Share Council is een initiatief wat nastreeft om medewerkers in Europa mede-eigenaar te maken van de bedrijven waar ze in werken.
Oké, interessant.
Quintus zou ik je willen aanreiken als volgende gast in deze podcast.
Nou, die gaan we benaderen. Dankjewel. En dan daarmee wil ik je bedanken voor dit mooie gesprek.
Dankjewel dat ik je gast mocht zijn.